Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. China After Mao, The Rise of a Superpower van Frank Ticotter is een non-fictieboek over de politieke en economische geschiedenis van China na de dood van Mao Zedong. Het boek volgt de periode vanaf 1976 tot en met de opkomst van Xi Jinping en laat zien hoe China zich ontwikkelde van een verzwakt, door de staat gedomineerde economie tot een mondiale machtsfactor. Ticotter schrijft als historicus en gebruikt archiefmateriaal om te laten zien dat die groei volgens hem minder het gevolg was van een strak meesterplan dan van onregelmatige hervormingen, politieke improvisatie en het vasthouden van partijcontrole. Daarmee biedt het boek een kritische kijk op het bekende verhaal van hervorming en opening. Het is vooral bedoeld voor lezers die willen begrijpen hoe de Chinese Communistische Partij haar macht behield terwijl de economie ingrijpend veranderde. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de Chinese groei als gevolg van toeval, crisis en politieke improvisatie. De kern van het boek is dat de opkomst van China niet wordt voorgesteld als een netjes uitgestippeld succesverhaal. Volgens Ticotter ontstond veel van de economische verandering juist door toeval, druk van buitenaf en praktische noodzaak. De partijleiding reageerde op problemen in plaats van alles vooraf te plannen. Dat maakt de Chinese modernisering in zijn analyse minder een bewijs van technisch beleid dan van voortdurende aanpassing. Het boek benadrukt daarbij dat internationale omstandigheden, zoals de veranderende wereldeconomie en de open houding van westerse bedrijven, China extra ruimte gaven om te groeien. Die combinatie van interne en externe factoren verklaart waarom een arme, verschadigde staat snel kon opschuiven naar één wereldmacht. Tegelijk waarschuwt de auteur dat snelle groei niet hetzelfde is als politieke liberalisering. De economische vooruitgang ging in zijn lezing juist samen met een hardnekkige machtsstructuur die weinig aan het toeval overliet als het om controle ging. Ten tweede, waarom de communistische partij haar greep op macht en economie behield. Een belangrijk perspectief in het is dat de Chinese communistische partij haar monopolie op macht nooit echt heeft losgelaten. Ticotter laat zien dat de partij economische hervormingen wel toeliet, maar alleen binnen grenzen die haar politieke dominantie veiligstelden. Privé-initiatief, marktelementen en buitenlandse investeringen kregen ruimte, maar altijd onder toezicht van partijstructuren. Daardoor ontstond geen open systeem in westerse zin, maar een hybride orde waarin economische dynamiek samenleefde met autoritaire controle. Dit is ook waarom de auteur de opkomst van Xi Jinping niet beschrijft als een radicale breuk, maar als een voortzetting van een langer patroon. Het boek maakt duidelijk dat controle over media, veiligheid en bestuurlijke benoemingen even belangrijk bleef als economische groei. Voor de lezer is dat inzicht nuttig omdat het laat zien dat economische modernisering niet automatisch leidt tot politieke ontspanning. In China bleef juist de staat sterk genoeg om winst, informatie en maatschappelijke ruimte te sturen. Ten derde, archieven en documenten als basis voor één revisionistische lezing. Ticotter onderscheidt zich door zijn gebruik van archiefmateriaal, waaronder interne documenten van de partij en vertrouwelijke rapporten. Dat geeft het boek een sterk documentair karakter en maakt het meer dan een algemene politieke schets. De archieven zijn belangrijk omdat ze de officiële zelfbeschrijving van het Chinese systeem niet zomaar bevestigen, maar vaak juist tegenspreken. Daardoor kan de auteur laten zien hoe beslissingen in werkelijkheid werden genomen, hoe onzeker leiders vaak waren en hoe veel beleid in de praktijk rommelig verliep. Deze methode ondersteunt zijn revisionistische benadering, want hij zet vraagtekens bij vertrouwde beeldvorming in zowel China als het Westen. Het boek wil niet alleen een geschiedenis vertellen, maar ook aantonen dat bekende verklaringen te eenvoudig zijn. Voor lezers die waarde hechten aan historisch bewijs is dat een sterke troef. Tegelijk vraagt het om een kritische houding, omdat de focus op partijarchieven ook betekent dat de blik sterk van bovenaf blijft en minder aandacht geeft aan de samenleving als geheel. De rol van technologische vernieuwing, buitenlandse invloed en de westerse markt. Een ander belangrijk thema is de manier waarop China profiteerde van technologie, handel en westerse investeringen. Het boek beschrijft hoe de partijleiding selectief leende uit buitenlandse ideeën, zonder het politieke systeem open te stellen. Een bekend voorbeeld in de bredere bespreking van het boek is de interesse van Zhao Ziyang in toekomstdenken en technologische versnelling, wat laat zien dat de elite wel degelijk keek naar moderne industriële modellen. Maar die belangstelling stond altijd in dienst van nationale inhaalslag en partijbehoud. Dictateur betoogt dat de wereldwijde economische omgeving China veel kansen gaf, omdat westerse bedrijven toegang wilden tot goedkope arbeid en een enorme markt. Daardoor groeide China niet in isolatie, maar in nauwe wisselwerking met het buitenland. Het boek is op dit punt interessant omdat het laat zien hoe economische integratie en politieke geslotenheid samengingen. Voor de lezer ontstaat zo een beeld van een land dat wel gebruik maakte van globalisering, maar die niet noodzakelijk op liberale wijze heeft overgenomen. Tot slot, de opkomst van een digitale politiestaat en het beperkte uitzicht op liberalisering. Naast economie en handel besteedt het boek veel aandacht aan de autoritaire verharding van de Chinese staat. Dictateur schetst een systeem waarin toezicht, veiligheid en politieke discipline steeds belangrijk werden naarmate de economie groeide. De modernisering leverde volgens hem niet een vrijere samenleving op, maar juist een verfijndere vorm van controle. Daarmee plaatst het boek China in een bredere discussie over autoritaire modernisering, waarin technologische vooruitgang kan worden ingezet om afwijkend gedrag beter te volgen. Deze analyse is relevant omdat ze laat zien dat groei en repressie elkaar niet uitsluiten. Integendeel, economische middelen kunnen een regime sterker maken en de middelen geven om de samenleving nauwer te bewaken. Voor de lezer is dit een scherpe correctie op het idee dat economische rijkdom vanzelf leidt tot democratisering. Dictateur maakt duidelijk dat China juist een voorbeeld is van hoe een partijstaat zijn greep op de bevolking kan verdiepen, terwijl de buitenwereld vooral naar de groeicijfers kijkt, concluderend. China after Mao, the rise of a superpower, is vooral geschikt voor lezers die niet tevreden zijn met het standaardverhaal over China als een voorspelbare economische succesformule. Het boek biedt historisch geïnteresseerde, politicologen, China-specialisten en kritische algemene lezers een scherpe herlezing van de periode na Mao met nadruk op machtsbehoud, archiefonderzoek en de politieke voorwaarden achter groei. Wie inzicht wil krijgen in de logica van de Chinese Communistische Partij, vindt hier veel materiaal dat verder gaat dan losse anekdotes of bekende clichés. Het boek onderscheidt zich van veel andere werken over China doordat het niet de nadruk legt op bewondering voor modernisering, maar op de prijs van die modernisering. Dictateur laat consequent zien dat economische ontwikkeling, internationale integratie en autoritaire controle in China niet los van elkaar staan. Daardoor is het boek niet alleen informatief, maar ook analytisch uitdagend. Het biedt een bruikbare tegenstem in het debat over de aard van de Chinese opkomst en helpt de lezer om officiële verhalen kritischer te beoordelen. Als je ons wilt steunen, Frank Dictateur, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.